Dit is het Data Nieuws, verzorgd door de Dataloog in samenwerking met Computable.
Welkom bij het Data Nieuws van 26 februari. In 25 minuten gaan we jou vandaag weer door het Data Nieuws heen lopen. Vandaag in de uitzending weer met Sander Hulsman van Computable. En Walter van der Scheer is weer aangeschoven vandaag.
Ja, hartstikke leuk. Ja, en Sander, om mee te beginnen. Copy-paste. Jij als uitgever, gebruik je dat wel eens?
Ja, we zijn natuurlijk volop met teksten bezig. Dus de copy-paste is een veelgebruikte functie bij ons, ja.
Ja, ik denk dat we het allemaal kennen. En we beginnen deze uitzending met een bericht dat de bedenker van deze functies, Larry Tesler, vorige week op 74-jarige leeftijd is. Overleden.
Well, I think our next guest can help us do that. Larry Tesler has joined us now. Larry worked at Xerox PARC. Larry helped develop the Lisa. And he's now the manager of the Future Architecture Group for the Macintosh.
Ja, deze computerwetenschapper die ging in de jaren 60 van de vorige eeuw al aan de slag in Silicon Valley. En het kon eigenlijk ook niet anders dat hij bij Xerox een groot deel van zijn carrière heeft doorgebracht. Maar hij werkte ook 17 jaar bij Apple, waar de copy-paste functie uiteindelijk onderdeel werd van het Mac OS. Daarna heeft hij ook nog gewerkt bij Amazon en bij Yahoo. En in een interview met de BBC uit 2012 had hij het volgende op te merken over de ontwikkelingen binnen het startup Valhalla van de wereld.
It's a whole new market.
There's something about Silicon Valley this time around anyway that seems to be ignoring the slowdown. Instead of sulking and going, well, we better pull back and wait till the sales are better. The times when the economy is slow and other companies in your industry are slowing down is exactly the right time to invest. If you've got the money, and they have the money. So they're investing so that when things pick back up again, if you think things are growing fast now, I think they're going to grow even faster in the valley when the economy recovers.
Ja, mooie optimistische woorden van Larry Tesler in memoriam. En nu snel door, want er is ook heel veel goed nieuws op innovatievlak.
Goed nieuws uit Nederland en omstreken.
Ja, laten we beginnen met Techionista. Techionista is de organisatie die vrouwen in tech support en opleidt. En die hebben ook een hele data science training voor dames in de techwereld. Zij hebben de Booking.com Technology Playmakers Award 2020. Daar zijn ze voor geselecteerd als finalist. En Tamira van Rooyen en Vivienne Bendemacher waren heel enthousiast op LinkedIn dat zij tot de finalisten behoren.
Ja, wat goed zeg. Gaaf gedaan.
Ja, ze zijn gekozen uit een shortlist van ongeveer 45 finalisten. Er zijn 9 categorieën en daar zijn 20 verschillende landen, waaronder Argentinië, Bolivia, Japan en dus Nederland ook.
Ja, en diversiteit is dus blijkbaar ook echt een thema hier in deze awards. Hè? Er wordt echt heel specifiek naar gekeken.
Ja, zeker, zeker. Ja, in maart reizen ze af naar Londen. En het gaat natuurlijk uiteindelijk om de best female techie in de wereld. Ja, te gek toch?
Nou, laten we hopen dat ze die award mee naar huis mogen nemen.
Ik hoop het ook. Ik gun het jullie van harte, Vivienne en Tamira.
Er is meer goed nieuws vanuit Nederland. Dat gaat over de politie. Die gaan eigenlijk meer artificial intelligence inzetten. Niet om politiemensen te gaan vervangen. Maar eigenlijk het gebruik hiervan effectief te laten zijn bij het opereren van die agenten. Er is dus geen sprake van het vervangen van politieagenten op straat door AI. AI wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van het politiewerk. En de minister Grapperhaus die wijst erop dat de systemen intelligent gedrag gaan vertonen en in meer of mindere mate zelfstandig kunnen leren en acties kunnen ondernemen. Grapperhaus heeft daarvoor ook een aantal voorbeelden genoemd die uiteindelijk het werk van politiemedewerkers moeten gaan vergemakkelijken. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan het doorzoeken van in beslag genomen gegevensdragers. Maar ook het werk van rechercheurs versnellen door AI in te zetten om het effectiever en efficiënter te gaan.
Ja, en juist over dat thema komt volgende week ook onze special online, waarin wij in gesprek gaan met Martijn van Leeuwen van de FIOD, van de afdeling Cybercrime. Die gaat vertellen hoe deze afdeling van de Belastingdienst de data-analyse inzet om fraude op te sporen.
In dat kader van crime en security ook nog goed nieuws uit Europa. Europa is, dat heb je waarschijnlijk niet in je timeline kunnen missen. Op LinkedIn kwam ik het tegen, ik kwam het tegen op Twitter, ik kwam het tegen in het nieuws overal. Een whitepaper gelanceerd op 19 februari. On Artificial Intelligence, an European Approach to Excellence and Trust. Nou, dat is een behoorlijk document wat overal rondgegaan is. En er zijn een paar dingetjes die ik daar wel over wil zeggen. Als eerste, het whitepaper begint met dat we in de EU feitelijk achterlopen als het gaat om investeringen. Nou, dat hebben we al eens vaker gehoord in de uitzending met TNO, met Henk-Jan Vink. Die zei ook dat de Nederlandse bedrijfsleven meer mag gaan investeren. En Kickstart AI is natuurlijk een mooi voorbeeld ervan van investeringen. Maar even als voorbeeld, de EU investeert 3,2 miljard in AI... tegen 12,1 miljard uit de VS en 6,5 miljard uit Azië. Ja, dat is toch best wel een behoorlijk verschil. En van die 3,2 miljard is ook nog eens 1,5 miljard publiek geld.
Ja, dat is wel een goed teken, toch? Dat de overheid zoveel investeert in de ontwikkeling op het gebied van AI.
Ja, dat is ook een goed teken, maar het is ook natuurlijk een teken aan de wand dat het bedrijfsleven achterblijft bij het investeren in AI. Een van de dingetjes, een van de acties die de EU ook in het whitepaper heeft staan, is dat de overheid als launching customer daarbij meer betrokken moet zijn en als een van de eerste klanten van bedrijven ook moet gaan acteren. Wat je typisch ziet in het whitepaper is dat het heel erg risico-avers is. Het is heel erg over trust en over wetgeving die er gaat komen. En het focust daarmee op de typische waarden en normen die we in de EU hebben in vergelijking met China. Als het gaat om AI is vaak over privacy schending en de VS is vaak over hoe grote bedrijven omgaan met AI. Wat je ook ziet is dat de focus is op innovatie. Er komen potten met geld voor bedrijfsleven die wil innoveren. Wordt onder andere 100 miljoen genoemd vanuit InvestEU. Maar let eventjes op, 100 miljoen is nog geen 12 miljard. Hè? Dus dat is best wel eventjes een grote sprong die gemaakt moet worden. En een belangrijk punt is natuurlijk dat het was verwacht dat er een stukje zou komen in het whitepaper over de privacy en over gezichtsherkenning. En dat is eruit geschrapt. Dus het wordt wel genoemd dat privacy en gezichtsherkenning op straat en met camera's detectie allemaal op het randje is. High risk toepassingen. En er worden bepaalde wetgevingen voor voorgesteld in dit geval. Maar de passage over de gezichtsherkenning is eruit gehaald. En dat is natuurlijk een doorn in het oog van bijvoorbeeld de Piratenpartij. Die zegt, ja, er moet een verbeterde versie komen van dit whitepaper. Nou, je kunt reageren op het whitepaper. Er komt een survey en dan kun je dus reageren op de inhoud van het whitepaper. En dat wordt meegenomen in een nieuwe ronde.
Maar voorlopig nog geen Chinese praktijken hier op de blaken en op de singel.
De politie die zal dat waarschijnlijk ook helaas licht teleurstellend vinden. Overigens, de politie, zoals ik net al zei, gaat dus meer met artificial intelligence doen. Ethiek staat daar voor de politie in ieder geval hoog in het vaandel. Dus enerzijds zullen ze zich wel hierin kunnen vinden. Anderzijds belemmert het misschien enigszins de opsporingsmogelijkheden. De politie gaat in ieder geval met AI aan de slag. En daarbij maken ze onder andere gebruik bij het principe ethics by design. Zodat ze in ieder geval dat bepaalde waarden bij de ontwikkeling van een AI-systeem al worden meegenomen, in ieder geval in het ontwerp ervan. Dus dat is dan voor de privacy wel weer goed.
Nou ja, als je het hebt over waarden bij design, het Rathenau Instituut heeft een tijdje geleden onderzoek gedaan naar hoeveel verschillende design principles en guidelines er nou eigenlijk zijn, een code of conduct. Die kwamen met een stuk of 85 stuks die gepubliceerd zijn in Europa. Dat typeert ook wel hoe wij in Europa omgaan met AI. Ethical is altijd als eerste een onderdeel daarvan.
Ik zie een mooi stroomdiagram vormen waarin staat, als je dit wil doen, dan doe dan dit, maar heb je dit al gecheckt? En dit zijn wel ontwikkelingen die spelen. Sander, ik denk dat dit ook wel iets is wat binnen de medische sector speelt. Hè, om die kennis allemaal op één plek bij elkaar te brengen.
Ja, nou, artificial intelligence ligt natuurlijk in de zorg wel gevoelig. Omdat je ook met hele gevoelige informatie werkt. Maar ik heb wel recent een mooi voorbeeld gevonden van artificial intelligence in de zorg. Want het Leids Universitair Medisch Centrum is deze maand begonnen met het Clinical Artificial Intelligence and Research Lab. Kortweg Lab. In het nieuwe kennis-expertisecentrum worden alle werkstromen waarbij kunstmatige intelligentie een rol speelt samengebracht. En dit heeft uiteindelijk tot doel om de ontwikkeling en het onderzoek naar AI in de zorg te versnellen. Het Care Lab zit gekoppeld aan een groot initiatief dat ze binnen het LUMC aan het uitrollen zijn. Dat heet LUMC 2.0. Dat is eigenlijk een zeer groot project waarin waardegedreven zorg centraal staat. En dat programma hangt voor een groot gedeelte op technologie en innovatie. En de AI-trajecten die daaronder vallen zijn ook onderdeel nu van dit Care Lab.
En dan nu, de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van AI en Deep Learning.
Ja, Zuidhoorn.
Ja, daar dacht ik ook gelijk aan toen dit item aankwam. Ja.
Inmiddels onderdeel van de gemeente Westerkwartier in Groningen. Zuidhoorn, je zou niet zeggen een innovatieve gemeente. Maar niets is minder waar. Want zij zijn op dit moment zelfs de kraamkamer voor de nieuwe generatie computers. Want wat doet Zuidhoorn? Ze zijn sinds kort in het bezit van een piezo-proeftuin. Waarin de basis wordt gelegd voor een nieuwe generatie computers. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben daar speciale tegels waarover je kan lopen. Uitgerust met sensoren. En doordat je eroverheen loopt, wordt automatisch piezo-elektriciteit opgewekt. Maar uiteindelijk kunnen ze vanuit die sensoren natuurlijk ook allerlei informatie gaan halen. Uiteindelijk is dit een onderdeel van een het Cognigron onderzoeksprogramma. En wat doen ze daar? Ze zijn daar op het gebied van neuromorfische systemen uiteindelijk een nieuw soort computersysteem aan het bedenken die gebaseerd is op het menselijk brein.
Ik zal nooit meer zeggen dat er niks spannends gebeurd is, Zuidhoren, Sander.
Maar we kunnen daar misschien een beetje lacherig over doen, maar Zuidhoren is echt serieus innovatief bezig, want nu zijn ze dan bezig met de nieuwe soort computers, nieuwe generatie computers. Zij hebben in het verleden al veel vaker innovatieve ontwikkelingen gehad. In 2018 waren ze zo genomineerd bij de Computable Awards, onder andere met machine learning, waarmee ze woningbouw voorspelden. En ze hebben zelfs gewonnen met een blockchain oplossing voor kinderen, het kindpakket.
Zuidhoorn is de technologische koploper onder de Nederlandse gemeentes. De rijwielhal Kuis draagt bij aan dit succes, want arme gezinnen kunnen hier hun kindpakketten van €300 uitgeven via blockchain.
Deze plek is zo bijzonder omdat we met blockchain werken. Wethouder Stol van de gemeente die kwam hier om ons uit te nodigen voor een gesprekje met een aantal andere ondernemers. En die hebben uitgelegd hoe het werkte en of we daaraan mee wilden doen.
Overal rijwielhandels, maar je hebt één rijwielhandel in Nederland waar je met blockchain kan betalen en die staat gewoon in Zuidhoorn. Ik weet nog van de vorige uitzending met jou, Sander, dat je heel erg begon over de waarde en de nut en de noodzaak van blockchain. Nou, in Zuidhoorn hebben ze de waarde in ieder geval al aangetoond.
Nou, hier, jij bent toch wel echt degene die, als het gaat over hypes, dan ben jij degene die op de banken staat en daartegen ageert. Er zijn meer ontwikkelingen, hè, waarvan je denkt van, oh, moet dit nou?
Oh, hou op, man. Ik heb een hele tijdlijn, stond afgelopen week vol met het artikel over de antibiotica die ontwikkeld is op basis van machine learning. En de artikelen variëren van AI ontwikkelt een antibioticum tot met behulp van antibioticum van AI is een antibioticum ontwikkeld of gevonden. Ik werd er niet goed van. En omdat ik daar zelf natuurlijk wel belangrijk vind om goed open en transparant te zijn over wat de rol van AI nou eigenlijk echt is, heb ik het hele artikel maar eens even doorgenomen om te kijken wat nou eigenlijk echt het nieuwe stuk is. In de wetenschap sta je op de schouders van reuzen. Niets wat je gemaakt hebt is echt helemaal nieuw. En ook dit artikel is natuurlijk niet helemaal nieuw. Laten we dat voorop stellen. Nou, het komt van Cambridge en MIT.
Nou, dat zijn wel respectabele instituten, toch?
Dat zijn zeker respectabele instituten. En ik zal ook niet zeggen dat het artikel niet een enorme bijdrage gegeven heeft. Waar het natuurlijk om gaat, is natuurlijk, dat herken je wel uit andere nieuws, de resistentie tegen antibioticum neemt toe.
Hoe meer er gebruikt wordt.
Hoe meer er gebruikt wordt, dus er is een enorme hang naar meer type antibioticum en ook nieuwe type antibiotica die gevonden worden.
Want worden er vaak nieuwe antibiotica gevonden?
Nee, sinds 1980 is er geen nieuw antibioticum meer ontdekt met de huidige methode van het onderzoek ernaar. Hey, je moet je voorstellen, je hebt moleculen van de scheikunde van vroeger en die moleculen bestaan weer uit atomen en die hebben allemaal verbinding met elkaar en je ergens in die continuïteit van die verbindingen, die legoblokjes die je aan elkaar knoopt, ontstaat er op een gegeven moment een stukje, een molecuul wat een antibacteriële werking heeft.
Klinkt alsof machine learning daar een hele belangrijke bijdrage kan leveren.
Ja, maar goed, het is natuurlijk een enorme puzzel. Wat ze tot nu toe gedaan hebben is dat je miljoenen combinaties van die moleculen, het gaat hier om meer dan 107 miljoen combinaties die je kunt maken, dus molecuulsoorten. Ja, en dan moet je vervolgens allemaal gaan toetsen of een molecuul een antibiotische werking heeft.
Nou, en wat hebben MIT en Cambridge dan gedaan? Zijn die hard met compute power dit gaan berekenen?
Ja, wat ze gedaan hebben, ze hebben dus eerst gekeken naar ongeveer 2300 moleculen die ze op de E. coli bacterie getest hebben, om te kijken wat de typische effecten zijn van die van moleculen en of ze daar iets uit een hoger aggregatieniveau kunnen leren. Daarna hebben ze datzelfde gedaan op 107 miljoen moleculen die ze dus getransporteerd hebben. En op basis van een ranking hebben ze een aantal moleculen uitgekozen. En dat molecuul hebben ze getest op diverse ziektes, onder andere tuberculose en E. coli. En het werkte echt enorm goed. Dus dat is natuurlijk wel het positieve punt. Dan mijn conclusie, is er nou daadwerkelijk met AI een nieuw type molecuul uitgevonden? Nee, het molecuul bestond natuurlijk al. Alleen ze hebben het nu natuurlijk snel kunnen selecteren uit die 107 miljoen moleculen. En dat is natuurlijk het nieuwe ervan.
En dit is wetenschap. Ja. Worden deze inzichten ook nog ergens weer gedeeld? Zijn ze bruikbaar voor anderen?
Ja, dat is heel erg leuk. Dus het artikel staat in Cell. En in de appendix van Cell staan allemaal linkjes naar alle datasets die ze gebruikt hebben. Maar ook naar het machine learning algoritme. Gemprop heet dat. github.com/gemprop. En dat kun je op je eigen GPU kun je dat gaan draaien.
Leuk, we zetten hem erbij in de show notes.
Ja, ik raad het niet aan om het zelf te gaan draaien. Want ze hebben waarschijnlijk heel veel. Nou, als je voordat je 107 miljoen moleculen geanalyseerd heb, ben je wel eventjes een aantal CPU-uren verder. Maar je kunt het proberen. Dus het draait allemaal.
cloud nieuws?
Ja, is er cloud nieuws, Sander? Gebeurt er nog wat in de wereld van cloud?
Er is wel een interessante ontwikkeling. Dat gaat over Oracle en specifiek Oracle samen met Microsoft. Oracle is namelijk eind vorig jaar met de aankondiging gekomen dat zij een specifieke cloudregio voor Nederland gaan opzetten. En sinds begin deze maand is deze cloudregio van Oracle ook actief. En na één week kunnen ze eigenlijk de eerste grote klant eigenlijk bekendmaken. En dat is dus Microsoft.
Okay, dus je data die blijft nu keurig in Nederland staan, ja, als je werkt met die cloud.
Precies. Wat Oracle aan het doen is eigenlijk regio clouds ontwikkelen. En ze hadden in Europa al een eerste cloudregio in Frankfurt. En ze hebben daar nu eigenlijk een tweede cloudregio bijgezet in Nederland. En dat betekent eigenlijk dat de data dus binnen de Nederlandse landsgrenzen kan blijven. In Frankfurt had Oracle al een aantal Nederlandse klanten. En daarvan is dan nu de verwachting dat zij vanuit Frankfurt in ieder geval de overstap naar het Amsterdamse datacenter zullen gaan maken. En dus onderdeel worden van de Nederlandse cloud van Oracle.
Nou, voor bedrijven die dat belangrijk vinden dat data in Nederland blijft, geeft het vast een veilig gevoel.
Absoluut. En data security nieuws. Ja, ik heb even gezocht naar wat interessant security nieuws. En ik vond iets kleins en toch eigenlijk ook heel groot. Want ABN is wat onder zware druk komen te staan om de klantdossiers beter op orde te brengen. Dreigt ook eventueel een boete voor ze. ABN Ventures, het risicokapitaalfonds van de bank, is ingestapt in Venergo. Een Ierse leverancier van anti-witwassoftware. De bank gebruikte de oplossing zelf al 3 jaar bij klanten. Maar hebben nu eigenlijk geld beschikbaar gemaakt om de technologie te gaan omarmen in de eigen organisatie.
Om beter inzicht te krijgen in de klant en het gedrag en fraude eerder te kunnen opsporen.
Ja, eigenlijk om dus een toekomstige bank te kunnen gaan neerzetten die financiële misdaad kan gaan bestrijden.
Sander, je bent vast wel eens op reis. Heb je wel eens overnacht in een MGM resort?
Nee, dat niet. Gelukkig maar.
Gelukkig maar, want er is data van bijna 10.000 Nederlanders uitgelekt in een hack vanuit de MGM Resorts. Ja, dat is een gigantische Amerikaanse hotelketen. Een groot deel van de hotels in Las Vegas bijvoorbeeld valt onder deze keten, zoals het Bellagio bijvoorbeeld. In totaal maakten hackers 10 miljoen adressen buit. Geen betalingsgegevens wordt erbij vermeld. En wat ik vooral een mooi stukje journalistiek hierin vind, is dat de NOS de adressen op de lijst is gaan benaderen om te verifiëren dat die mensen ook daadwerkelijk bij MGM hebben overnacht. Dus dan is jouw data is gelekt en dan neemt de NOS even contact met je op om te verifiëren of het wel een echt lek is geweest.
Nou, als je dan geen contact hebt gehad van de NOS, heb je waarschijnlijk wel contact gehad via Transavia, want die heeft ook nog een lek. En als je dan heb je over 10.000 mensen uit Nederland die dan een gelekt hebben in 80.000 gegevens van passagiers zijn gelekt door Transavia helaas. Door een gestolen ongewenste toegang tot een mailserver.
Oh, dan maak je een reisje naar een MGM resort met een vlucht van Transavia. En
ja, dan ben je dubbel de klos. Ja. Dan staat je telefoon rood gloeiend. Ja.
Gaat het om kritische gegevens?
Ja, nou, geen kritische gegevens zoals betalingsgegevens en creditcardinformatie en paspoortgegevens die niet. Wat er gebeurd is dat er een mailserver heeft iemand toegang toegekregen en dat was natuurlijk niet gewenst. 80.000 gegevens uit de periode 21 tot met 25, tot 31 januari 2015. De gegevens bestonden uit voornaam, achternaam, geboortedatum, vluchtgegevens, boekinggegevens. En of er services zijn bijgestoekt, zoals skis en rolstoelen. Waarschijnlijk rolstoelen terug en skis heen. Maar wat ik dan toch gek vind aan dit verhaal, het is trouwens gemeld bij het meldpunt voor datalekken. Wat ik gek vind aan het verhaal is dat er een mailserver is toegang toegekomen, maar dat er dus geen mailadressen zijn gelekt.
Ja, dat is wel een interessante situatie, ja.
Ja, dus ik ben wel heel benieuwd wat daar de gedachte achter is. Mochten we daar iets over vinden in de toekomst, dan gaan we dat toch zeker melden in deze uitzending.
Nou, misschien nog ruimte voor een stukje leuke journalistiek vanuit Computable om dat uit te zoeken, Sander.
We gaan kijken of we dat kunnen achterhalen.
Ja, en als het dan misgaat binnen je organisatie, ja, dan wil je dat ook zo snel mogelijk oplossen. En zo ook bij Netflix, hè, daar gaat ook wel eens wat mis. En zij merkten dat eigenlijk in hun bestaande incidenttooling zij wat tekortschoten om goed zo'n incident te kunnen managen. Dus zij hebben zelf een tool ontwikkeld onder de naam Dispatch. En let op, dit is een Incident Management Orchestration Framework. Dus in gewoon Hollands een tool die de bestaande tickets die binnenkomen voor support. Die knoopt allemaal aan elkaar, die koppelt het aan een API. Zodat je bijvoorbeeld in Slack of in andere tools je workflows kan inregelen voor verschillende situaties.
Wat is daar dan het voordeel uit? Was een orchestration tool?
Ja, het voordeel is dat je vanuit één systeem kan werken. En dat je altijd op een gestandardiseerde manier kan communiceren. Hè. Dus we hebben de stijl, maar ook de frequentie waarin gecommuniceerd wordt allemaal gestandardiseerd. Voor allerlei verschillende type incidenten. Maar ook deelnemers worden automatisch toegevoegd. Dus normaal gesproken zijn het allemaal handmatige taken. En nu als er een incident is van een bepaald niveau, dan wordt eigenlijk het hele proces automatisch in één keer ingeregeld. En ook hier is het mooie weer dat deze tool geopen sourced is door deze grote videoboer. Dus ook andere partijen kunnen daarmee aan de slag.
We gaan het even hebben over Femtech. Femtech is de technologie die vrouwen ondersteunt bij hun gezondheid. En met name hun reproductieve gezondheid. Dus denk aan temperatuurmeters om te kijken hoe je cyclus is. En dat gaat niet zonder problemen. Heel veel apps, die fertiliteitsapps, die klinken heel goed en heel vriendelijk. Maar die verzamelen natuurlijk allemaal gegevens voor intieme gegevens vooral. Of voor informatie. En die kunnen ze weer doorverkopen. En dat is best wel kwetsbaar voor die vrouwen die er gebruik van maken.
Ja, de Femtech is wel erg populair. Hè. Ik zie dat het vierde populairste type app is onder volwassenen. En de verwachting is dat die hele Femtech-markt binnen 5 jaar een waarde van $50 miljard gaat bereiken. Dat zijn cijfers van een adviesbureau genaamd Frost & Sullivan.
Nou ja, de belofte van Femtech is dat vrouwen dat empowert doordat de vrouwen de apps gebruiken en hun controle krijgen over hun lichaam. En dat is de slogan van de fertiliteitscyclusprogramma GLOW. Je neemt de controle over jouw productiviteit en gezondheid.
Dat klinkt heel mooi, maar het zijn natuurlijk allemaal wel heel erg privacygevoelige gegevens. Dus, ja, hoe wordt dat allemaal afgedekt?
Ja, dat lijkt me nou wel een issue, zeker als die informatie verkocht wordt.
Ja, want in het desbetreffende artikel dat wij gevonden hebben, wat ook terug te vinden zal zijn in de show notes, wordt ook een zeer uitgebreid voorbeeld genoemd van de gevoeligheid van dergelijke apps. Het gaat om een lesbische vrouw die samen met haar vrouw een kind wil krijgen. Ze ondergaat daarvoor een IVF-behandeling. Door middel van een spermadonor. En zij gebruikt de app Ovia. En deze app is eigenlijk gaan gebruiken doordat haar werkgever dit gebruik aanmoedigt. In die hoedanigheid deze vrouw eigenlijk onder extra druk is komen te staan om een succesvolle IVF-behandeling te ondergaan. Zo kan het bijvoorbeeld zijn op basis van het koppelen van de datagegevens. Dat IVF bijvoorbeeld ook in de toekomst voor lesbische vrouwen buiten het basispakket gaat vallen. Nou, ik had het al even over de data en de datasets, de gevoeligheid ervan. Deze app die deelt bijvoorbeeld onder andere ook de gegevens met een databroker. Dit kan dan zijn bijvoorbeeld om reclames te kunnen gaan aanbieden. Dat wordt dan wel geanonimiseerd of geaggregeerd gedaan, zoals de privacy policy zegt. Maar wat deze dame niet weet, is dat deze datasets vervolgens weer te herleiden zijn tot individuen. Als zij bijvoorbeeld gecombineerd worden met andere data.
Ja, we zagen het vorige keer ook bij Ring, dat er eigenlijk allemaal data verzameld wordt. Ik vind dat gebruikers zich daar heel bewust van moeten zijn. Op het moment dat ze met apps of met IoT-toepassingen aan de slag gaan, dat die data gewoon ook weer verzameld wordt.
Ja, en het meest precaire van deze situatie is dat de werkgever van deze dame nu over data kan beschikken die dan weer voor haar een mogelijke volgende kwetsbaarheid gaat opleveren. Zij heeft een tijdelijk contract. En wat als je werkgever erachter komt dat jij bijvoorbeeld zwanger probeert te worden? Nou ja, goed. Privacy moet hoog in het vaandel staan.
Ja, dat kan nog wel eens een staartje gaan krijgen daar. Ja, daarover gesproken, Sander. Ik begrijp dat een heel andere tak van sport, maar Defensie ook nog wat te heroverwegen heeft aangaande een IT-project.
Ja, er is veel te doen over Defensie. Defensie is in 2016 begonnen met het programma Grensverleggende IT, kortweg GRID. En vorig jaar heeft staatssecretaris Barbara Visser
€1,3 miljard ging erin.
Een project geraamd op €1,3 miljard. En IBM en Atos zijn onder de naam Athena als collectief gestart met het uitrollen van een technisch ontwerp. En vorig jaar is dit project tijdelijk stopgezet, omdat er allerlei aanbevelingen zijn, onder andere vanuit het BID, dat dit project kritisch onder de loep genomen moet worden. IBM en Atos die hebben nu gezegd, als wij uitgesloten gaan worden of niet door mogen of niet opnieuw in een aanbesteding kunnen meedoen, dan leiden wij enorme verliezen en ze dreigen nu met honderden miljoenen aan claims bij Defensie om te gaan verhalen als zij uitgesloten gaan worden van dit project.
Nou, er is ook een brief openbaar gemaakt. Nou ja, hij is te vinden, op internet is hij te vinden, van het IBM een Atos Athena consortium. En wat mij opvalt aan die brief is punt 1 dat het natuurlijk zomaar verschijnt, dat die te vinden is. Dat lijkt me geen brief die je graag wil hebben in het nieuws. Maar wij hebben het natuurlijk wel. Er zijn 120.000 dialooguren verspijkerd in 2018 aan dit project namens het consortium.
Dat is overleg.
Ja. Dat is heel wat manjaren in 2018 al. En het plan is van plan A naar plan B naar plan B1. En dat is natuurlijk de herziening die jij noemt al gegaan. Ja, en wat mij dan opvalt aan de situatie zelf, hè, is dat er natuurlijk IBM, IBM en Atos dreigen met een schadeclaim voor de derde van de kosten. Dat snap ik al. Maar ook reputatieschade. En dan vraag ik me af, welke reputatieschade hebben we dan over? Want het project dat niet doorgaat, is misschien wel het beste IT-project. En ja, ik hoor ook heel weinig over IBM. Dus welke reputatie hebben ze dan eigenlijk nog? In de cloudwereld en in de AI-wereld kom ik ze vrij weinig tegen. Ze hebben ook vorig jaar ook een ontslagronde gehad, heb ik gevonden. Dus ik vraag me af hoe goed het met de partijen in het consortium gaat. En of misschien deze claim niet een manier is om toch nog geld binnen te halen.
Ja, maar ook is dit natuurlijk voor de nieuwe CIO van Defensie, Jeroen van der Vlucht, wel een goede uitdaging om allemaal te gaan organiseren binnen zijn organisatie.
Ja, en het grappige is van deze nieuwe CIO, hij begint 1 maart... Het is eigenlijk helemaal niet zo'n bekende in de CIO-wereld. Hij komt van een adviesorganisatie en dat wordt ook zijn rol richting Grid. Hij zal advies gaan geven over hoe nu verder door of om te gaan met de hele situatie. Wat misschien nog wel leuk is om te melden. Wij hebben op Computable volop aandacht besteed natuurlijk aan Defensie. En dat blijven we ook doen. Een van onze medewerkers, Hans van Bommel, heeft onder andere ook een opinie geschreven. En waar hij vooral bang voor is, is dat door het stopzetten van dit project Defensie uiteindelijk innovatielam gaat worden. Er is volop geïnvesteerd om innovatief bezig te kunnen zijn met het stopzetten. Hoeven we in ieder geval de komende jaren niet te verwachten dat Defensie nog heel erg innovatief bezig zal zijn.
De dataagenda voor de komende maand.
Ja, algoritmen die zijn overal en ze bepalen ook steeds meer ons dagelijks leven. En juist om hier meer inzichten in te geven, organiseert de gemeente Amsterdam op 26 februari in Pakhuis de Zwijger het event Next Level. Want daar gaan ze in op hoe bijvoorbeeld AI bij misdaadpreventie en opsporen van fraude een rol kan spelen bij de sociale dienst. Maar ook ja, hoe neutraal is eigenlijk AI als onzichtbare spelverdeler? Dus op 26 februari kan je in de Zwijger daar zijn. En vanuit de Dataloog zijn we er ook aanwezig. En wij gaan het publieke debat gaan wij verslag van doen.
Ik heb nog een mooie op 27 februari, DataWorks in Utrecht. Daar gaat het over machine learning engineering. En hoe je keuzes kunt maken tussen Pandas, Koala's en Spark. En via Meetup kun je je aanmelden. En de Meetup is uiteindelijk in de show notes te vinden. Dan aan de TU Delft, een heel leuk stukje binnengekregen via Twitter. Gaat over programmeerbare infrastructuren en daar is Meredith Whittaker. Zij is de oprichter van het AI Now Institute en was de leader of Google's Open Research Group. Die kon spreken op de TU Delft. Dat is op 2 maart om 3 uur 's middags en met diverse professoren die daar ook aanwezig kunnen zijn. Wederom de aanmeldlink in de show notes.
Ja, en dan op donderdag 5 maart is er een event wat gaat over de uitlegbaarheid van machine learning. Zowel binnen als buiten de wetenschappelijke gemeenschap, de communities. En is heel erg interessant voor toepassingen waar het nemen van beslissingen van essentieel belang is. En ook dat event georganiseerd door Matthijs van Leeuwen en beschikbaar via Eventbrite zullen we in de show notes vermelden.
Ja, en ik heb denk ik ook nog een leuk agenda-item. Niet heel Nederlands, maar Computable wordt ook in België uitgegeven. En in die hoedanigheid zijn we ook mediapartner van onze Belgische vakbeurzen InfoSecurity en Data Cloud Expo. En op 18 en 19 maart zullen wij tijdens deze vakbeurs in Brussel ook een Computable Café gaan organiseren. 2 dagen allerlei sessies, onder andere natuurlijk over security. Maar we zullen ook een 5G-discussie hebben met de Belgische minister Philippe de Bakker. We gaan het praten over quantum computing, artificial intelligence uiteraard. En daar gaan we ook tijdens beurs onze Computable Awards doen. De IT Person, de IT Project en de Startup of the Year.
Nou, als we dan toch buiten de landsgrenzen gaan zoeken, dan hebben we nog een leuk event. En ditmaal in Duitsland in april, de Big Data en AI Summit, Jurjen.
Ja, die is 1 en 2 april op station Berlijn. En alle diverse sprekers van onder andere digital minister van Taiwan, Feiko Maas van de foreign minister van Germany. En wij gaan kijken of we gratis tickets kunnen krijgen. Daar zijn we mee in gesprek met de organisatie om tickets te regelen vanuit de Dataloog. Dus als je daar interesse in hebt, mail ons eventjes. Dan kunnen wij voor jou kijken of we tickets kunnen regelen. Vrij kaartjes. We gaan er weer uit voor deze datanieuws uitzending.
Hoi.
Dankjewel. Hoi.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog podcast. Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!